Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heren Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 138. Heilig woord zal ons worden gelezen uit de Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Wij noemden u Matteüs 6, te lezen vanaf vers 19 tot het einde. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet waarna we zingen met Psalm 119 en daarvan het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Lezen we nu samen Matthäus 6, vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het lichaam niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie kan van u, wie toch van u kan met bezorgde te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 33 en daarvan de versen 6, 10 en 11. Psalm 33, vers 6. Maar de alto's wijze raad des Heren, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome. En vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. 6. 10 en 11 van Psalm 33 inmiddels zal worden gecollecteerd voor diaconie en voor de kerk. En straks bij de uitgang voor de schuldelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we bedienen nu Gods woord dicht bij de Heidelberger zondag 10, vraag en antwoord 27. Vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En daar luidt het antwoord: de Almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schades als mede alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan luidt het antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, het gaat vanmorgen over Vaders hand. Vaders hand, beleden. Dicht bij vraag 27, beleefd bij het antwoord van 27 en bewonderd in vraag en antwoord 28. Vaders hand, beleden, beleefd, bewonderd. Gemeente, het was in het oorlogsjaar 1941, in het najaar, toen er een bus met schoolkinderen van de dijk bij Oude Kerk aan de IJssel reed. En 15 kinderen kwamen om het leven, verdronken in het water van de IJssel, waaronder de 3 kinderen, 3 zoons van de dominee van de hervormde kerk, dominee Wolderink. Ontzaglijk. Toen 3 van zijn kinderen, gezond uit huis gegaan, levenloos thuisgebracht, werden opgebaard in de pastorie van Ouderkerk. En dominee Wolderink, die ook al weduwnaar was, die knielde neer bij die 3 jongens. En toen sprak hij die woorden met gebroken stem, maar met grote geloofskracht: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En de naam des Heeren zij geloofd. Gemeente, na de Jobstijding, waar u vorige rustdag van hoorde, bleek zijn Jobsgeloof, de practicale beleving van het eerste geloofsartikel: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En we hoorden die kernachtige uitleg de vorige zondag, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En nu gaat het in zondag 10 om dat kleine zinnetje, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Nou, geen punt zetten, maar wel verbinden met het vervolg. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En daarom het slot van antwoord 27. Van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En ik zal dat niet herhalen, dat hebben we bij zondag 9 gedaan. dan gaat het om een volmaakte Vader. Dan gaat het om die eeuwige Vader. Dan gaat het om die Vader die altijd een hart heeft wat bewogen is met zijn kinderen. Dan gaat het niet om een slechte aardse Vader, maar om die goede God die hier genoemd wordt als die eeuwige God en Vader van de Heer Jezus Christus en van al zijn kinderen. En gemeente, dan is er een echte christen aan het woord vanmorgen. Een echte christen. Die christen van zondag 1, die mocht belijden dat die enige troost zijn deel was. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Ik ben zijn eigendom. Dat is die christen van zondag 2 tot en met 4. Die leerde, ik ben doem en vloekwaardig. En ik heb tijdelijk en eeuwige straffen verdiend. En ik heb gebogen onder God. Catechisanten 12 tot 17. Dat is zo'n mens die onder Gods eigenschappen, zijn deugden, zijn recht, mocht buigen voor de eeuwige God. Dat is die christen van zondag 5 die ging zoeken naar een middelaar en een verlosser. Dat is die christen van zondag 6 die de weg tot de Vader mocht ontdekken. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Dat is de christen van zondag 7. Die mocht belijden door een waar geloof ingelijfd te zijn in de middelaar. En door de werking van de Heilige Geest mocht belijden vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus. Het gaat niet om een praatchristen, maar om een ware christen die door God geleerd en bekeerd is. Jongeren. Die zich het hart in de keel heeft horen kloppen. Vanwege dat doodsbestaan van de zonde. Maar die ook het vaderhart heeft mogen horen. Ja, voelen kloppen. In de Heer Jezus. Door het werk van de Heilige Geest. Om de arbeid van Christus. En als nu die vraag klinkt. Wat verstaat gij? Door het geloof. Door dat wonderwerk van die zondagen die we gehoord hebben, wat verstaat ge nu, kind van God, onder de voorzienigheid van God, dan gaan we luisteren naar een belijdenis. Het getuigenis van een gelovig kind van God. Als het geloof in oefening is, een jongere, als het geloof niet in oefening is, ja, dan kunnen Gods kinderen ook klagend en mopperend over de aarde gaan. Dan kunnen ze onrustig in de nachtelijke uren heen en weer lopen. En ze weten niet waar ze het zoeken moeten, want dan missen ze het. Maar het gaat hier om dat geloof wat in oefening is, wat de Heer er ingegeven, ingestort heeft, zeggen de Dordtse vaderen. En wat tot de daad komt en wat werkelijk mag geloven en wat op mag zien tot de eeuwige God. En die onderhouding, medewerking en Gods regering gaat ons begrip te boven. Dat is de voorzienigheid van God. U weet dat wel, catechisanten, jullie leren dat toch, onderhouding. God houdt zijn hand als het ware overal onder. Anders zou heel die wereld in scherven uiteenvallen en je leven ook. God moet overal in medewerken. Je kunt niet zelf. Je kunt geen vinger verroeren als de Heere daar niet de kracht voor geeft. En regering boven heel die wereld regeert God. Maar het gaat ons begrip te boven. Nou vraagt de Heere niet of we hem begrijpen. Het zou dwaasheid zijn, gemeente. We kunnen zijn wegen niet eens begrijpen. Laat staan die eeuwige God. Maar of we hem vertrouwen. En dat gaat soms door de strijd. Kinderen in de kerk, Job mocht het zo mooi zeggen. En die dominee Wolderink ook. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. Maar in Job volgen nog 40 hoofdstukken. In zijn Bijbelboek. En dan horen we van strijd. We lezen dat ook Gods kinderen worstelen met God en met de Godsregering. Denk aan Asaf. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. De voorzienigheid mag u niet loszien van de zonde. En niet loszien van Jezus. En van alle twee zullen we iets horen. Vanwege onze zonde is al dat onbegrijpelijke, dat moeilijke, dat wrede, dat vreselijke, dat gebrokene. Vanwege die middelaar is er verlossing. En is de kerk, de bruidskerk, op reis naar Emmanuels land, waar ze nooit meer hoeven te tobben over iets wat hen moeilijk valt. Zondag 10 vraagt om een kinderlijk geloof. Dat kind van zondag 9, weten we het nog? Dat omhoog kijkt en beleidt, die, dat is God, om zijn zoons Christus wil. Mijn God. En mijn Vader is. Wel nu, wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Het woord voorzienigheid komt u in de Bijbel niet tegen, maar de zaak wel. Betekent dat God, ja, twee dingen, alles van tevoren ziet, ja, dat ook, in zijn alwetendheid. Hem overvalt, om het zo te zeggen, niets. Hij weet hoe het zal gaan, ja, dat ook. Maar veel belangrijker is dat tweede. De Heere zal erin voorzien. Alles zal hij door zijn hand leiden. En de kinderen in de kerk en thuis kennen het meest bekende voorbeeld wel. Daar komt het in de Bijbel ook het duidelijkst aan de orde. Dan zie ik die oudere man met zijn zoon langs dat steile bergpad omhoog klimmen. Die vader die draagt het vuur in zo'n kruikje, een paar kooltjes die gloeien. En hij draagt een scherp mes. En die jongen die loopt daar met hout op zijn rug. En al klimmend klinkt ineens die vraag, vader... Het hout, het mes, het vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? En dan klinken die bekende woorden van Abraham. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Op de berg des Heeren. God heeft het bevolen, God heeft deze berg aangewezen. Zal het voorzien worden. De Heere zal erin voorzien. Hij zal ervoor zorgen. En toen leek God alles aan Abraham te vragen. Maar toen schonk hij zijn alles. Zijn enige geboren zoon. Afgebeeld op Maria's Moria's top. Door een ram. En dat is een zijspoor, gemeente. Maar bent u nog altijd druk met uw eigen offertjes de berg op te slepen? Om straks voor God te kunnen verschijnen, dat is zwaar werk hoor. Je eigen offertjes, je eigen geloof, je eigen... Nou vult het allemaal maar in, dat is onbegonnen werk. Het is ook nutteloos werk. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Weet u wat u nou nodig hebt, wat wij nou samen nodig hebben? Geloof, geschonken geloof. Wat mag zien op de plaats waar het omkomen wordt... Niet eerder, niet eerder. Het was niet zo dat er een ram stond te wachten toen ze bovenop die berg kwamen, jongeren. En dat Abraham zei, hier zijn we en daar is... Nee, zo ging het niet. Het ging eerst de dood in. Figuurlijk dan. Het was eerst een onmogelijke zaak. Gelooft u dat nog? Het was eerst omkomen. Het was eerst dat hout, dat altaar. Het was eerst dat die jongen gebonden werd op dat altaar. En dat alles leek te eindigen in de dood. Zo werkt God. Zo werkt God. En toen dat wonder. Het onbevattelijke wonder. Toen sprak de engel. Toen sprak God. Het is genoeg. En toen was daar dat wonder, waar Isaac van het altaar af mocht. En waar die ram vast zat, toen liet de Heere zien die andere weg. Toen werden zijn ogen geopend voor de weg van het welbehagen. Van de drie enige God heenwijzend naar die dierbare borg en middelaar. Een gemeente waar je nou zelf gebonden moet worden op het altaar. Is dat nou al gebeurd in je leven? En waar alles eindigt in de dood. En waar je het niet meer zelf oplost. En daar zal het voorzien worden. En daar gaat de Heer nou zorgen. In de genade doet de Heer het zo. Dat doet hij nou ook in de natuur. Zo menigmaal in het leven van zijn kinderen. Waar je door dat nulpunt zakt. Waar je alleen maar kunt zeggen, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. En waar je buigen moet. En waar alles je aanklaagt. Daar gaat de Heere spreken. En daar gaat de Heere wijzen. De Heere zal erin voorzien. Uit vrije gunst. Vanwege dat offerlam. Vanwege Jezus. Gods voorzienigheid. En we belijden het. Alleen al met deze vraag. We belijden het. Zo is het. En wat versta je eronder? Dat is onze tweede gedachte. Niet alleen beleden, maar beleefd. En dan gaat antwoord 27 een omschrijving geven. Een geloofsomschrijving van de voorzienigheid Gods. De Almachtige. Een alomtegenwoordige kracht Gods. Door welke hij hemel en aarde. Met schades als mede alle schepselen. Gelijk als met zijn hand. Nog onderhoudt. Het gaat om een kracht, een werk van God. Waardoor hij hemel en aarde. En alle schepselen. Alles. Iedereen. Onderhoudt. God is niet alleen de schepper van alle dingen. Hij onderhoudt alle dingen, de grote en de kleine. En dan gebruiken onze vaderen twee sterke woorden. De Almachtige. En de alomtegenwoordige kracht van God. Almachtig. God is almachtig, heeft alle macht. Altijd. Overal. Almachtig. Gemeente, dat kunnen we niet altijd geloven met ons verstand. Dan denken we dat het noodlot regeert. Dan denken we dat de machthebbers van deze wereld het voor het zeggen hebben over de bommen en over de vliegtuigen. Maar zo is het niet hoor. God is almachtig. En ook alomtegenwoordig. Hij is overal. Hij is nergens buiten te sluiten. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan kan het verstand beginnen met de ja maars, om Gods voorzienigheid uit te schakelen. En dan gaat ons troostboek geen filosofisch betoog houden, maar gaat spreken over kleine en grote dingen. Uit de dieren, planten, mensenwereld en van zijn huisgezin. De kinderen van God in het bijzonder. En met name voor zijn kerk. En het gaat erom dat ze leren. Wat moet je nou leren, kind van God? Heere, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn hart u niet. En dat doen onze vader op deze manier. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gemeente, toen troostboek, heb u dat wel eens vaker uitgelegd, werd opgesteld. Toen leefden we nog in een voornamelijk agrarische samenleving. Men wist nog niet van kunstmest en beregening, van computersystemen, verwarmde kassen en bio-industrie. Maar de kern van de boodschap is altijd hetzelfde. We hebben het niet in de hand. Dat zien we weer met de vogelgriep. We hebben het niet in de hand. Hoe goed dat we proberen ook elk virus uit te sluiten. Onmiddellijk te ruimen als we menen dat er een kwaal aankomt. Maar we hebben het niet in de hand. Dat doet God. Het is zijn hand. En waarin zien we dan die kracht van God, de hand van God? Ja, misschien dat u liever had gehad. Ik heb dat ook wel eens gedacht. Dat er stond, we zien Gods hand in de ritselingen in de gemeente. Dat er mensen onder de indruk van het woord kwamen. Vroeger wisten ze alles. En nog beter en nog beter. En nu zitten ze in de kerk. Spreek, Heere. Want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Misschien had u verwacht dat er stond hoe God nou werkt. Het geloof plant in het hart. Dat is toch een daad van God. Hoe de Heere nou zijn kinderen keer op keer onderwijst en verzorgt. Maar dat staat er allemaal niet. Nou noemen onze vaderen de dingen van het dagelijkse leven. En dat is beschamend. De dingen die allergewoonst lijken. Loof en gras. Bladeren, bomen, gras. Zo werkt de natuur, zegt de wereld. Nee, zegt Gods kind. Dat geeft God. Hij doet het gras voortkomen. Hij geeft de bladeren aan de bomen in het voorjaar. Hij zorgt dat ze in het najaar afvallen. Het is zijn goddelijke hand. Regen en droogte. Sneeuw, kinderen in de kerk. Was je verbaasd vanmorgen? Was van de Heere. IJs. En dooi en regen. Niemand kan het bepalen. Ze kunnen het wel voorspellen. Ze zitten er soms ook nog naast. Maar het is van God. Hij opent de hemel. En hij schenkt het. En ik hoop dat je gebeden hebt. Ik hoop dat je gebeden hebt. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen. Dan sneeuw. Die vers. Wit, hè? Rijn op het aardrijk nederviel. Spijzen en drank. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je elke dag je boterham hebt. Dan zit je wel eens verwonderd. 'S morgens aan tafel. Heere, het is er nog. Ik ben niet waard. Ik had ook van mijn noodrantsoen moeten gaan leven. Zoals in zoveel gebieden op deze wereld. Had ook omkomen kunnen zijn. Maar het is er nog. Loof de Heere. Leef het wel eens in je hart, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Weet je, dat is moeilijk, hè? Het ligt in de hand van de Heere. De opbrengst van het land. Ondernemers, de winst die je maakt. Beginnende ondernemers. Moeilijk. Als je dan net begonnen bent en ze roven je schuur leeg. Of de brand die treft jouw bedrijf. Het is zo onuitsprekelijk moeilijk. Dan zegt een kind van God, Heere, dat is nou van u. Daar hebt u iets mee te zeggen. Daar hebt u een wijze bedoeling mee. Rijkdom en armoede. Waarom gaat het nou de een zo voor de wind? En moet de ander nou altijd tobben? Met arbeidsongeschiktheid. Of met kwalen. Met niet aangeboren hersenletsel. Nou vult u het maar in. De noodgemeente die kan zo heel groot zijn. Gezondheid en krankheid. Het is alles afgewogen. Gelooft u dat? In de weegschaal van het heiligdom. Daar is een God. Die het van elk mensje, van u en van mij... volkomen weet. En we zeggen het zo makkelijk voor een ander. Hè? Maar zalig gemeente. Als je dat persoonlijk zo mag beleven. Dat wil de Heere nou wel eens doen. Misschien dat u denkt. Ik wou dat ik altijd gezond was. Jongeren misschien denk je. Ik wou dat ik altijd een gezond lichaam had. Maar soms ben ik wel eens ontroerd. Als je bij mensen mag komen. Die nou niet gezond zijn. En die daarom opmerken dat alles wat ze nog kunnen hebben mogen, dat dat van de Heere is. En ze mogen biddend voor Gods aangezicht leven. En dan staat er en alle dingen. Ja, want misschien dat u over heel andere dingen topt. Nou mag u alles invullen waar u over topt. En alle dingen. Ze zijn niet toevallig, maar ze worden bestuurd. Alle dingen. Alles niet bij geval, toevallig, per ongeluk. Waarom moet het mij nou overkomen? Nee. Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gemeente, zo moeten we het allemaal beleiden. Het is wel een verschil, hè? Dat voelt u wel, hè? Je kunt uit de rechterhand van die vader verzorgd worden. Of uit die linkerhand verzorgd worden. Het is wel een verschil, hè? Of je die vader nou mag kennen door genade. Of dat je niet weet wie die is. Of je dat vaderhart hebt horen kloppen. Of dat je zegt, nou ja, het staat er. Ik neem maar aan dat het zo is. Geloof het wel. Gemeente, wat een oneindig verschil. Maar een kind van God mag het wel eens beleven. En die mag het wel eens zeggen. Ik geloof in God de Vader. En als dat nou waar mag zijn. Die Vader. Er is niemand die me beter kent dan die vader. Een aardse vader, nou ja, die begrijp je misschien niet, jongeren. Zeker als je jong bent, hè, er kan een generatiekloof tussen zitten. Een aardse vader, die doet misschien precies het verkeerde. Dan jij denkt dat goed is. En je weet zeker dat het beter kan en anders kan. Maar die hemelse vader, die kent me nou door en door. Die heeft me geschapen. Die weet wat er in mijn genen zit. Die weet wie ik ben. Die weet hoe ik verworden ben door de zonde. Die weet wat ik nodig heb. Dan mag een kind van God het wel eens geloven. Heere, nou weten we het precies. En zoals u het nou weet dat goed voor me is. Zo zorgt u. Dat is uw vaderlijke hand. En dan kan ik het niet altijd volgen. Dan schreeuwt mijn ziel wel eens. Dan denk ik wel eens, het gaat helemaal verkeerd. Dit was nou niet de gedachte. Ik had nooit gedacht dat ik hier terecht zou komen. Maar als ik dan op mag zien. En daar woont vader. En hij weet het. En hij weet het. En hij zal me niet altijd uitleggen. Ja, die mensen heb je ook. Die kunnen dan alles precies op een rijtje krijgen. En die weten dan precies te vertellen. Nee, zo is het niet, gemeente. Een vader die kan veel dingen verzwijgen. Een vader, een wijze vader. Die weet wat hij zeggen moet en wat hij niet zeggen moet. De alwijze vader, die eeuwige God in de hemel. Die vertelt u niet alles precies wat u allemaal weten wil. Nee, zo werkt het niet. Die zwijgt soms in zijn liefde. Die spreekt soms in zijn toorn. En omgekeerd. Gemeente, dat is die alwijze vader. Die nou precies weet wat nodig is. En waarom dan? Opdat nou zo'n arme zondaar geschikt gemaakt wordt voor de hemel. Dat is een moeilijke weg, hoor. We hebben afgelopen week een koningskind begraven. Maar mag u best weten. Als je er dan wel eens naartoe ging, dan dacht ik, waarom toch, heren? Waarom nou niet iets meer van uw liefde in haar hart? Zodat de mond over zou vloeien van uw lof. Ze heeft toch beleefd wat er beleefd moet worden. Als een verloren zonder, als een brandhout uit het vuur gerukt. Het is alsof de Heere zegt, nee, mijn kind. Dan zou je gaan pronken. Dan zou het om die naam gaan. Dan zou het om dat oude mensje gaan. Maar nou haal ik al die glans ervan af. Opdat er maar één ding overblijft. Mijn werk. Wat jij niet altijd kunt zien of hoeft te zien. Maar wat ik erin gelegd heb. Het werk van een drie-enig God. Wat straks gaat juichen van Gods goede tierenheid. En bij tijden. Als de Heere dan wel eens iets van die lof op de lippen legde. Gemeente, dan was het zo teer. Dan was het zo teer dat je voelde. Dat heeft ze nou niet van zichzelf. Dat is geen vromigheid, dat is geen napraterij. Dat is nou niet iets wat algemeen gelovige mensen zonder God ook kunnen zeggen. Nee, dan was het echt, dan was het van God. Dan was het ontroerend. Dan kun je alleen maar je knieën buigen. En zeggen, Heere, u weet van eraf. uw werk, o Heere, dat onderhoudt ge. En dat zult ge doen, totdat ze straks, en dat is nu, eeuwig zal openbloeien. En eeuwig u groot zal maken, zoals u het zo eeuwig waardig bent. Een gemeente, dan is Gods kind op het ziekbed geen engel. Maar nu is een verdrukte christen in de kerker, niet altijd onderworpen. En dan tekent de Heilige Schrift in de voorbeelden waar Gods woord nou vol van staat. Wie nou Gods kinderen zijn en blijven, kan er niet veel goeds van zeggen. Ik heb er ook geen zin in. Maar wel van die God, die precies weet wat ze nodig hebben. En die ze bereid maakt, geschikt maakt voor de hemel. Ze zullen hier op aarde geen standbeeld krijgen. En als ze er een hebben, ze zouden er zelf op tegen geweest zijn. Calvijn, levensgroot het monument van de reformatie. Best mooi om te zien, gemeente. Maar zelf had hij gezegd, begraaf me maar. En dan moet er op mijn graf niks komen. Niks. Want ze moeten niet in mij eindigen. Ze moeten God kennen. En ze hebben later een paaltje erop gezet. J.C. Zijn initialen. John Calvin. De grote zodat er niets overblijft van een mens. Maar zodat die eeuwige God gaat schitteren. De God van Calvijn. Die eeuwige God en Vader. Nog één ding. Waar sommige mensen ook zo over kunnen tobben. Hoe verhoudt nou die voorzienigheid van God zich met mijn verantwoordelijkheid? De Heere die geeft soms middelen. Nou, er zijn nogal wat middelen. Om je te verzekeren. Om brand te weren. Om ziekte te weren. Gemeente, mag je daar nou gebruik van maken? En zo ja, van welke? Het is een gewetensvraag. Ik kan dat niet voor u bepalen. Maar ik hoop wel dat u al die dingen voor Gods aangezicht neerlegt. Dat zou ik al zo groot vinden. De wereld die zegt, dek je in. Elk risico uitsluiten. En je bent verzekerd van wieg tot het graf. En je doet alles wat je pakken kunt om je gezondheid zo lang mogelijk te houden. Vitaal tot op hoge leeftijd. Een christen die weet het zo vaak niet. Maar dit wel, hij buigt zijn knieën. En hij zegt, Heere, hoef ik nou niet op de middelen te vertrouwen. Dat hoef je niet voor een ander te bepalen. Maar gemeente, daar heb ik niet zoveel mee. Als je het voor heel de wereld kan bepalen, of voor heel de christenheid, dan heb je het nooit begrepen. Maar in de binnenkamer, dat tere leven. En dan doet u maar, hoop ik, niet rekenen met de middelen, maar met de middelaar. Jezus Christus. Het is zo'n wonder als ik weten mag, met die middelaar verzoend te zijn. Gemeente staat zo anders in het leven, hè. Dan mag ik ook middelen gebruiken. Je mag je voorzorgsmaatregelen nemen. Voor zover de Heer je daar ruimte voor geeft in je geweten. Maar ik hoop dat het mag zijn, Heere. Hoef ik nou nooit ergens op te leunen, op te steunen. Dan op u de levende God alleen. Gij leidt me. Gij spaart me. Niet rooms, een beschermengel op je schouder, dat is rooms. Maar in die tere afhankelijkheid, u weet wat goed voor me is. Heren, mag ik zo leven, een voorzichtige levenswandel. Hoef ik er nooit op te vertrouwen, dan moet je het wegdoen. Als het een afgod wordt, gemeente, ban het uit je leven, het is niet goed. Maar mag ik bouwen en leunen op hem? Mag ik iets beleven? Het ligt zo teer van die vaderband. In en om de Heer Jezus Christus, door het werk van Gods geest, mag ik dat vaderhart horen kloppen. Dan moet je niet te ver bij de Heer vandaan leven. Laat er dan niks tussen staan. Bedelend of de Heer dat levend wil maken, door de bediening van zijn Heilige Geest. Opdat ik het weten mag. Ja, dat is eigenlijk de kern. Mijn God en mijn Vader, die zorgt. Als ik het geloven mag, zeker, zeker. Als ik het zien mag, oh, dat is heerlijk, gemeente. Dan zingt het wel eens in je ziel. Maar ook als ik het niet zie. Als het mistig is in mijn leven. Als het donker is.
Als ik veel van mezelf leer kennen, en dat is niet best, dat ik dan mag leunen als hij in de duisternissen wandelt, dat hij vertrouwen op de Heere zijn God. En dat dat stille volgen gekend mag worden. Heere, mag ik u volgen. Waar u ook heen gaat, wat u me ook toeschikt, hoe het ook lopen zal, die gedurig op hem mogen hopen, die hem mogen kennen door een waar geloof. En dat brengt ons bij het laatste, bewonderd. Maar eerst gaan we zingen met Psalm 23. En daarvan het eerste en tweede vers, Psalm 23, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En vers 2, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 1 en 2 van Psalm 23.
vaders hand beleden, beleefd, korte derde bewonderd. Waartoe dient ons te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat is nu het nut van dit leerstuk? Gods voorzienigheid, wat heb je eraan? Er zijn veel mensen die wonen in de Moppenstraat, heb ik u wel eens gezegd, bekeerd en onbekeerd. In voorspoed optimistisch, in tegenspoed klagend en de toekomst moet je maar niet te veel aan denken. Gemeente, voor- en tegenspoed zijn altijd gemengd. Zoals de witte en zwarte vlakken op een dambord, kinderen. Niet zo regelmatig, maar wel zwarte en witte vlakken. Hier gemengd. Straks gaat uit elkaar. Huiveringwekkend, maar ik moet u wel eerlijk behandelen. In de buitenste duisternis. De eeuwige jammerpoel. Of eeuwig bij dat vaderhart. Gemeente, bekeert u. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. En kinderen des Heeren, dan mag je onderzoeken of uit de vrucht blijkt dat u een kind bent. Ik vraag niet of u de Heere altijd vader durft te noemen. Sommige mensen doen dat zo makkelijk en zo vaak, dat je wel eens een vraagteken hebt. Maar dat vraag ik niet. Kinderen des Heeren, misschien doe het wel eens een keer te weinig. Maar het allerbelangrijkste, hebt u nou dat kinderleven? Daar gaat het nou om. Hebt u nou dat kinderleven? En dat wordt zichtbaar en dat wordt merkbaar en dat wordt hoorbaar. Dat is tastbaar. En dan spreekt het antwoord van dat kinderleven. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. En dan komen we bij die driedeling die u wel kent. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst vertrouwend. Dat kun je verbinden aan de drie christelijke deugden. In tegenspoed geduldig, de christelijke deugd van lijdzaamheid. In voorspoed dankbaar, de christelijke deugd van dankbaarheid voor de toekomst vertrouwend. Dat is de christelijke deugd van hoop. Eerst tegenspoed. Waarom begint de catechismus daarmee? Altijd dat gesomber, altijd dat negatieve, hè? Misschien dat u zich daar ook wel eens aan stoort. Nou, gemeente, zondag 9 sprak van dit aardse leven als een jammerdal. En veel mensen snappen er niks van, want die praten wel veel, maar ze beleven het niet. Want ze zijn onbekeerd. Maar al Gods kinderen, die krijgen zo'n band met dat troostboek. Want daar staat nou precies hoe het is. Een jammerdal, veel wederwaardig heen, veel rampen zijn der vrome lot. En dan de vrucht die de hemelse landman verwacht, dat is geduld. Niet zwijgen, omdat er toch niks aan te doen is. Niet zeggen, nou ja, je weet wie het je aandoet. Niet cynisch opmerken, zo is het leven nou eenmaal. Nee, gemeente, christelijk geduldig. Dat is buigen onder wat God oplegt. En ik zeg het met nog meer schroom dan vroeger. Want als je als vader bij het bed van je kind hebt gestaan en de artsen zeggen, neem maar afscheid, want het is hopeloos. Gemeente, dan leer je jezelf al kennen. En dan steek je je hoofd wel eens in het stof. En toch, als de Heer je op dat plekje brengt, dan mag je het weer weten. Ik ben kind en ik heb een vader. En die vader weet wat goed is. En die zorgt, hoe het ook gaat, tegenspoed. Gemeente, het is zo wonderlijk. We bidden het al bij het dopen van kinderen, hè? Dat zij hun kruis. En dan zie je die kleine wichtjes. Dan worden ze binnengedragen. En dan ga je bidden dat zij hun kruis. Het zullen kruisdragen zijn. En soms zie je het al. Op kraambezoek, wat een krampjes kan zo'n kleintje hebben. Kruis, wat een zorgen kunnen je overspelen.
voelen, jonge ouders, hun kruis. En dan bidden we dat ze nou dat kruis, hem, Jezus, dagelijks navolgende, dragen mogen. Nou ja, dat staat er niet, hè. Vrolijk dragen mogen. Gemeente, als er geen geloof is, dan kan ik misschien dat kruis nog wel dragen, treurend, zuchtend. En dan zijn het toch van die ogenblikken, dat ik het vrolijk mag dragen. Want dan mag ik geloven, Vader weet ervan. En het is goed voor me, ik heb het nodig. En als Vader ervan weet, dan moet ik niet mopperen. Dan moet ik in tegenspoed geduldig zijn. En ik heb u dat vaker gezegd, Samuel Rutherford, die zegt, genade verwelkt bij gebrek aan tegenspoed. En al Gods kinderen weten waar ik het over heb. Genade verwelkt bij gebrek aan tegenspoed. Jongens en meisjes, bloemen verwelken. Nou ja, dat doen ze sowieso, hè. Maar als je ze niet in een vaasje met water zet, dan verwelken ze. En als de Heere zijn kinderen geen tegenspoed zendt, dan zal de genade in hun leven verwelken. Dan komt er niets van terecht. En daarom is deze aarde een jammerdal. En we maken er een paradijs van, ook na ontvangen. Maar het is een jammerdal. Het is maar goed ook, opdat de genade niet zou verwelken, maar opdat de kerk behouden zou worden, doch als door vuur. Een tegenspoed moet brengen aan de voeten van de Heere, om losser van de aarde gemaakt te worden, gewicht aan de klok. Dat is zo nodig, gekortwiekt, hoe pijnlijk, maar dat bewaart, om niet weg te fladderen in de vrome of in de goddeloze wereld. In tegenspoed dankbaar. Nou ja, dat is toch niet zo moeilijk. Dacht u het? Gemeente, die vrucht die groeit niet op onze akker. Er zijn mensen die altijd dankbaar zijn. Die overal God voor kunnen danken. Een echte christen die moet erom bidden. Vreemd, hè? Nee, dat is nou de werkelijkheid. Heere, schenkt u het toch. Maakt u het zo. Schenkt u dat ware geloof. Verwekt u die vrucht in mijn hart. Want in der eeuwigheid is die er niet met al mijn vroomheid. Wij zijn niet dankbaar. We zijn het ondankbaarste wezen op heel de wereld. Kinderen, heb je nog een huisdier thuis? Heb je een hond? Dat is wat, hè. Dan ben je weggegaan en je bent vergeten om dag te zeggen tegen je moeder. En naar de hond heb je helemaal niet gekeken. En dan kom je thuis en wie staat daar kwispelend op je te wachten? Dat is de hond. Er is geen dankbare schepsel op aarde, zei Kolbrugge, dan een hond. Wij zijn minder dan de beesten. Wij zijn minder, door de zonde zijn we verworpen, beestachtig geworden. Kom, nu wil de Heere dankbaarheid verwachten, planten, schenken als de vrucht van dat tere leven. Dicht bij het vaderhart, bij het vaderhuis. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader. Gemeente, je mag niet zorgeloos zijn. Maar wat is dat een wonder als de christelijke hoop. Dat uitzien naar de Heere bij vreugde en bij verdriet op de bodem van je hart gevonden wordt. Ik heb geen verwachting van mezelf, van mijn geloof, van mijn godsdienst, van mijn vroomheid. Nee, je moet met alles overboord, hè. Je zakt er overal doorheen. Maar ik stel mijn vertrouwen op de Heere, mijn God. En dan klinken die schone woorden en dan eindigen we maar. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Dan gaat het niet meer over mijn liefde. Maar dan ga ik me verwonderen. Dat zo'n vader zo'n kind hebben wil. Dat zo'n vader, die nou altijd goed is, die het altijd goed met me voor heeft. Dat hij zo'n kind wil hebben. Dat hij me niet de deur heeft gewezen voor eeuwig. Dat hij niet gezegd heeft, mijn vaderhuis blijft voor jou gesloten. Want je brengt er niets van terecht. Maar dat zo'n vader, zo'n kind nog hebben wil. Die voor eeuwig verstoot. En dat hij me lief heeft. Met een eeuwige liefde. Met een onwankelbare liefde. Met een liefde die niet eindigen zal. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde.
Aangezien alle schepselen
al zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En nou zorgt mijn Vader dat er niets gebeurt in mijn leven. En Satan die legt het aan op het leven van Gods kinderen in het bijzonder. Hij zal ze proberen te laten struikelen. Hij zal ze proberen buiten dat vaderhuis te houden. Hij zal proberen die liefde uit te blussen. En wat heeft hij veel bluswater. Maar nou is er niets wat me scheiden kan van de liefde. Van die eeuwige God en Vader. Onbekeerde zondaar, bekeert u. Bekeert u en bedel om Godskennis. Zelfkennis, Christuskennis, ja, om dat ware geloof. Opdat je zo'n kind mag zijn van deze Vader. En kinderen des Heren, zeg het maar vanmorgen. Vader, u doet het nooit verkeerd. Ik kan het altijd niet begrijpen. Ik begrijp het meeste niet, maar Abba, zeg u het wel eens. In de binnenkamer misschien. Lieve Vader, dat een die dichten het, ik hang u aan, zijnde bezwaard, ik hang u aan, zijnde bezwaard. Leer het me zeggen, zegt u ja, dan zeg ik amen. Zegt u nee, dan zeg ik amen, want ik begeer te lijken. Dat is toch het diepste verlangen, want ik begeer te lijken. Op dat gehoorzame, buigende kind met een hoofdletter. Jezus Christus. Amen.
Onze slotzang is de morgenzang en daarvan het 7e vers. Thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.